hartelijk welkom allemaal. Hij doet het wel, geloof ik?
Ja.
Ja? Prima, goed zo. Fijn dat het zo gevuld is hier. Fijn dat u gekomen bent met dit mooie weer. En we heten natuurlijk ook degene welkom die met ons thuis verbonden zijn. Middels de kerktelefoon. U ook hartelijk welkom vanavond. Het zal de laatste avond zijn dat we hier Bijbelkring in dit seizoen kunnen hebben, zullen hebben. Ja, de hele geschiedenis van Jozef hebben we niet gered, maar wie weet. In ieder geval zullen we vanavond verder gaan met de geschiedenis vanuit Genesis 42. Maar we zullen eerst de Heere danken en bidden voor deze avond. Ja, Heere, want het past ons toch dat we uw naam dankzeggen. Heere, want u hebt het zo beschikt dat we hier bij elkaar mogen zijn, in alle rust en alle vrijheid. Op deze prachtige dag waarop de zon zo overvloedig mocht schijnen, waarin we zien dat de natuur ontspruit, Heere, dat de lente aanbreekt, dat een nieuw leven geboren wordt, de bloesems aan de bomen, de bloemen. Maar Heere, dan gaat het er toch om of dat er ook in ons leven een nieuw leven geboren mag worden. En Heere, dat is mogelijk omdat u de opgestane paasvorst bent. U die leeft tot een eeuwigheid en de dood hebt overwonnen. U die bevrijding geeft van de macht van Satan. Heere, wilt u onze ogen toch openen dat we zullen gaan zien dat we van nature daarin gebonden zijn en dat we verlost moeten worden van de last van de boze, van de zonde. En Heere, wilt u ook daar deze avond voor gebruiken als uw woord weer open mag gaan? We danken u daarvoor dat het dit seizoen al diverse keren mocht gebeuren dat we hier bij elkaar waren en de geschiedenis van Jozef mochten overdenken en ook vanavond weer. Heere, als vanavond centraal zal komen te staan dat Jozef zijn broers ontmoet. Heere, wat een ontdekkende ontmoeting is dat toch geweest. Geef dat we de lessen daarin tot ons zullen nemen. Geef ons zo hier, maar ook thuis, een gezegende avond met elkaar. Geef ons een geopend oor, een geopend hart, een mond om te spreken. Heere, we bidden dit van u. Uit genade. Om Christus wil alleen. Amen. Laten we eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 51. En daarvan het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. Psalm 51, vers 4.
Ontzonder mij, mijn ziel, nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen.
We zullen het woord openen, zoals gezegd, al bij Genesis 42. En we lezen dan vers 1 tot en met 28. Wat specifiek gaat over de ontmoeting van de broers met Jozef. Dus Genesis 42, vers 1 tot en met 28. En dan lezen we het woord van de Heere. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zeide Jacob tot zijn zonen, waarom ziet gij op elkander? Voort zeide hij, zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is, trekt daarin af en koopt ons koren vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Toen togen Jozefs 10 broederen af om koren uit Egypte te kopen. Tot Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broederen, want hij zeide, opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Als er kwamen Israëls zonen om te kopen onder degenen die daar kwamen, want de honger was in het land Kanaan. Jozef nu was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk des lands en Jozefs broederen kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde. Als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen. Maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen en zei tot hen, van waar komt gij? En ze zeiden, uit het land Kanaan, om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broederen, maar zij kenden hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zei tot hen, gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En ze zeiden tot hem, nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Wij allen zijn eens mans zonen. Wij zijn vroom. Uw knechten zijn geen verspieders. En hij zei tot hem, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En ze zeiden, wij, uw knechten, waren 12 gebroeders. Eens mans zonen in het land Kanaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader, doch de een, die is niet meer. Toen zeide Jozef tot hen, dat is het, wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden, zo waarlijk als Farao leeft, indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn. Zend één uit u, die uw broeder halen, maar wees gijlieden gevangen, en uw woorden zullen beproefd worden, of de waarheid bij u is. En indien niet, zo waarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. En hij zette hen tezamen 3 dagen in bewaring. En de 3e dagen zeide Jozef tot hem, doe dit, zo zult gij leven, ik vrees God. Zo gij vroom zijt, zo zij één uw broederen gebonden in het huis uw bewaring. En gaat gij heen, brengt het koren voor de honger uw huizen, en brengt uw kleinste broeder tot mij, zo zullen uw woorden waargemaakt worden, en gij zult niet sterven. En ze deden alzo. Toen zeiden zij de een tot de ander, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen, toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben antwoordde hun zeggende, heb ik het tot u niet gezegd, toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling, maar gij hoort het niet, en ook zijn bloed, zie, het worden gezocht. En zij wisten niet dat dit Jozef hoorde, want er was een taalman tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen en nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. En Jozef gebood dat men hun zakken met koren vullen zou en dat men hun geld wederkeerde, een iegelijk in zijn zak, en dat men hun teerkost gaven tot de weg en men deed hun alzo. En ze laden hun koren op hun ezels en togen vandaar. Toen een zijn zak opendeed om zijn ezel voeder te geven in de herberg, zo zag hij zijn geld, want zie, het was in de mond van zijn zak. En hij zeide tot zijn broederen, mijn geld is wedergekeerd. Daartoe ook, zie, het is in mijn zak. Toen ontging hun het hart en zij verschrikten, de een tot de ander zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft? Wel, de afgelopen tijd hebben we gezien de weg van Jozef, dat hij met veel moeilijkheden en beproevingen gepaard ging. En wat was hij ons tot een voorbeeld om vertrouwen te hebben in die God die al tot hem gesproken had toen hij nog jong was. De beloften bleven staan. Zijn God veranderde niet en hielp hem door alle beproevingen heen. Het had alles maar één doel: het behoud van zijn volk. Wel, in deze overdenking zullen we gaan zien hoe de Heere dit tot uitvoer gaat brengen. De Heere gaat zijn woord vervullen zoals hij dat tot tweemaal toe aan Jozef in een droom had toegezegd. Vorige keer zagen we dat scharnierpunt waarbij alles veranderde voor Jozef. Hij zou nu de Zafnat Paanea worden, de behouder van het leven. Ja, Jozef is gelouterd en klaargemaakt voor de dienst waartoe God hem gebruiken zou. Zijn familie is echter al enige tijd niet meer in beeld geweest. Ze leven nog in het land van de belofte, het land Kanaan. Maar vandaag komen ze weer in beeld, zoals we zojuist gelezen hebben in Genesis 42. We letten dan vanavond op twee dingen: wat de broers uitdrijft en wat de broers tot inkeer brengt. Ten eerste dus wat hen uitdrijft. Ja, want gelijk al bij het lezen van het eerste vers van hoofdstuk 42 worden we meegenomen naar de tenten van Jacob. Vele honderden kilometers verwijderd van de pracht en praal waarin we hoofdstuk 41 verlieten. Van het paleis van Jozef naar de herderstenten van vader Jacob. Van de overvloed in Egypte naar een benarde, trieste situatie in Kanaan. Ja, zo triest, zo nijpend zelfs, dat we lezen in vers 2 dat er echt iets moet gebeuren, want anders zullen ze sterven. Ze zijn echter te weten gekomen dat er eten te krijgen is in Egypte. Waarschijnlijk handelaren die bij hen langskwamen zullen het hen verteld hebben. Vader Jacob, die toch het hoofd van het gezin is, blijkbaar nog steeds leeft, draagt de verantwoordelijkheid om als familie in leven te kunnen blijven. De broers, we zouden zeggen inmiddels al op middelbare leeftijd, dus verstandig eigenlijk genoeg om zelf een plan te bedenken en met voorstellen te komen, ze luisteren gehoorzaam naar hun vader. Hieruit blijkt het respect wat ze hebben en de eerbied, zoals deze gold in die tijden voor de ouderen en de gezaghebbenden. Helaas zien we dat in onze tijd nogal achteruit gaan. Jongeren laten we hier een voorbeeld aan nemen om onze ouders hoog te achten en te gehoorzamen. Ouders, laten we de jongeren erop aanscherpen gehoorzaam en ontzag te hebben voor de gezaghebbenden. Bedenk dan altijd het beste voor de ander, voor de jongeren, voor de ouderen. Wel, de broers wisten al wel dat er eten in Egypte te verkrijgen was, maar ze hadden er eigenlijk geen zin in om daarheen te gaan. Want we lezen in vers 1, waarom ziet gij op elkander? Jacob weet hier niets van, maar de broers zullen misschien wel eens tegen elkaar gezegd hebben, naar Egypte? Nee, dat kan niet. Egypte, want daar is Jozef. Daar is Jozef heen gebracht nadat wij hem verkocht hebben aan die Midianitische kooplieden. Nee, Egypte herinnert hun aan hun wandaad. Dat beeld zijn ze nooit meer kwijtgeraakt. Hun broers eerst hebben willen vermoorden En daarna hem verkocht en hem te zien vertrekken. Vastgebonden en afgevoerd. Nee, ze hebben geen zin om naar Egypte te gaan. Vader Jacob weet van dit alles niets af, maar toch blijkt er een aarzeling in zijn besluit te schuilen. Want hij geeft aan dat hun jongste broer, Benjamin, thuis zal blijven. De jongste en de enige zoon nog van Rachel. Hem mag namelijk niet hetzelfde gebeuren zoals zijn eerste zoon bij Rachel. We lezen dan ook in vers 4, opdat hem niet misschien het verderf ontmoeten. Maar de broers kunnen allerlei bezwaren hebben om de reis aan te vangen, maar ze zullen wel moeten. Want de honger is groot. En de eerste levensbehoeften drijft hen allen uit, anders zullen ze sterven. We zien dat er bij de aanvang van de reis geen menselijk verlangen was. Er is er maar één die alles in beweging zet. Het is de Heere die hen door de nood naar Egypte drijft. Psalm 105, vers 16 zegt hierover: hij riep ook een honger in het land. Hij brak alle stof des broods. Ja, zo worden de broers op een weg geleid en gebracht die ze zelf niet zochten of gekozen hadden. Het is de Heere die hen naar de redder van het leven leidt. Want Jozef heeft hij al voor hen uitgezonden, opdat zij zouden leven en niet sterven. Ja, als we ons herinneren dat Jozef een type van de Heere Jezus is, dan zien we de lijn al wel lopen. U bent me misschien al voor. Zo leidt de Heere nog altijd tot Jezus, de grote behouden. En een mens gaat niet van zichzelf naar hem toe. U en ik kiezen daar niet voor. De Heere brengt ons aan zijn voeten door ons te ontdekken aan ons gemis. Door ons te leren om honger te krijgen. Door ons te laten zien dat we moeten zullen sterven. En wat doet de Heere dan? Hij maakt ons onrustig. Hij doet dat door de prediking die ons ontdekt aan ons gemis. Die ons vragen stelt als: hebt u vrede met God? Is Jezus uw zaligmaker? Hebt u een borg voor uw schuld? Kunt u sterven en God ontmoeten? En misschien zegt u wel: ja, van dergelijke vragen word ik maar wat onrustig. En als dat de bedoeling van de Heer is, denk dan nog eens aan Psalm 105. Hij verbrak de staf des broods. Hij laat ons de leegheid van ons leven zien. De armoede van ons leven. De nood van ons bestaan. Dan is het toch een zegen als de Heere ons de rust ontzegt. Als hij de honger doet knagen en ons gemis doet zien. Als we blijven waar we zijn, ja, dan wacht ons de dood. We moeten tot inkeer gebracht worden, zodat we gaan roepen: geef mij Jezus of ik sterf. Ja, vaak zijn het de omstandigheden van het leven die de Heere gebruikt om ons dit te leren. Of dat we iemand ontmoeten waarbij u denkt: ik mis datgene wat diegene wel heeft. God werkt in ons door ons de leegheid van de wereld te laten zien. Denk maar aan de verloren zoon uit de gelijkenis. Toen hij bij de varkens zat, ging hij zien wat dat hij miste. En wat ging hij verlangen naar het huis van zijn vader, omdat hij geconfronteerd werd met de dood die hij voor ogen zag. Wel, naast dat de honger hen uitdreef naar Egypte, waren het toch ook de volle graanschuren die hen trokken. Want ze hadden het wel gehoord van de handelaren die voorbij kwamen, dat iedereen geholpen werd die graan kwam halen. En iedereen die kwam, kreeg genoeg mee. Als het ware lokten die graanschuren van Egypte ook hen om te komen. Ze konden het niet kopen van de handelaren. Nee, ze moesten er zelf heen. Denkt u wel mee aan de prachtige gedachte dat dit is? Dat wij, als we vastgelopen zijn in onszelf en zijn gaan inzien dat we de dood schuldig zijn, zicht mogen krijgen op Christus. Het heil is alleen bij hem te verkrijgen. En dat heil, dat is alles wat we nodig hebben. Meer hoeft niet. Minder kan niet. Bij de Heer is alles te vinden. Brood des levens in overvloed. Psalm 81 zegt het toch, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. De schuren van de Heere, ze zijn vol met brood voor hongerige harten. Er is water voor dorstige zielen. Er is leven voor iemand die de dood heeft verdiend. Er is een volheid van genade in en bij Christus, de behouder van het leven. En hebben wij ons daar al door laten lokken? Misschien zegt iemand, dan moet ik eerst mezelf leren kennen en mijn zonden gaan belijden. In deze geschiedenis zien we echter dat Jozefs broers dit pas leren als ze bij Jozef zijn aangekomen. We lezen in vers 11 dat ze zichzelf eerst nog groot houden. Ze zeggen notabene tegen Jozef, wij zijn vroom. Wat zou Jozef daarbij wel niet gedacht hebben? En een ander zegt, je moet toch eerst de Heere hebben leren kennen? Lees het maar mee in vers 8. Ze kenden hem niet. Jozef maakt zichzelf op de juiste tijd bekend aan hen. Kijk eens goed, wat een stel. En dat na al die jaren. En luister dan naar de onvoorwaardelijke uitnodiging. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En verder, hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Daar klinkt toch geen voorwaarde in door. Alleen wie honger heeft, wie geen honger heeft, die gaat niet. Wie in zichzelf rijk is, meent zichzelf wel te kunnen redden. De broers, ze hebben over hun zonde heen geleefd. Ze hebben die zonde nog nooit beleden. Maar nu komen ze op de weg. De weg ten leven. Maar dat zal allemaal niet vanzelf gaan. Want dan komen we bij het tweede punt wat ze tot inkeer brengt. Ja, want de broers komen al snel nadat ze Egypte zijn binnengegaan bij Jozef uit. Op zich is dat toch al een wonder. Jozef kan toch niet bij alle verkooppunten aanwezig zijn en tegelijk overal koren uitdelen. Maar op het punt waar juist de broers zich melden om koren te kopen, is Jozef in eigen persoon present. De broers herkennen hem niet en dat is ook geen wonder. De jongen van 17 is inmiddels een man van 39. En hij is daarbij nog eens gekleed als een Egyptenaar. In koninklijke kleding. En Jozef spreekt ook Egyptisch en gebruikt de tolk om met hen te spreken. Maar Jozef herkent zijn broers wel onmiddellijk. En ook dat is heel goed te verklaren. Ze dragen namelijk dezelfde soort kleding als dat ze vroeger ook droegen. En ze spreken nog de taal van thuis, die Jozef verstaat. Verschillende uitleggers nemen het Jozef kwalijk dat hij in de jaren na zijn bevrijding en verhoging nooit naar zijn vader en zijn familie heeft omgekeken. En die gedachte is toch eigenlijk niet terecht. Want Jozef had in de dromen 22 jaar geleden een belofte van de Heere gekregen. En die belofte hield in dat hij bekleed zou worden met eer en macht en dat zijn broers zouden komen en zich voor hem zouden buigen. Jozef heeft door geloof en ervaring wijs geworden, gewacht op de Heer. Want hij, God, vervult zijn beloften op zijn tijd. En de Heere zal nu ook de broers aan zijn voeten brengen. Nu ziet Jozef de vervulling van al die beloften. Al wat God ooit beloofd heeft, zal bestaan. Ja, dit is de machtige boodschap van dit gedeelte. Een boodschap die zijn diepere vervulling krijgt bij de meerdere Jozef. De grote behouder des levens, Jezus Christus. Hij is zijn weg gegaan door de diepte naar de verhoging. Hij heeft zijn schuren gevuld om daarvan uit te delen. En moet hij nu maar afwachten totdat er iemand komt? Nee. Hij heeft ook beloften ontvangen en daaraan denkt hij. Jezus zegt dat zelf wanneer hij zichzelf heeft aangewezen als het brood des levens. In Johannes 6. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En ziet u hoe dat gaat? Dat gebeurt met mensen die van nature niet wilden. Maar God heeft hen op de juiste plaats gebracht. Hij doet hen komen en brengt hen op de knieën. En ze moeten. De honger drijft hen de dood in. En die dood zit hen op de hielen. Ze worden getrokken, gelokt door de boodschap die hen vertelt waar leven en behoud te vinden is. En zo werkt de Heer door zijn geest. En waar hij werkt, daar wordt dan ook alle weerstand verbroken. Hij doet het op zijn tijd. Hier vervult hij een belofte van 22 jaar geleden. Maar hij doet het. Hij brengt hen op de knieën. Hij doet hen komen als mensen die geen andere kant meer op kunnen. Met een hongerige ziel en met de dood die hen dreigt. Ze smeken om brood. Tot behoud van hun leven. Ze weten geen andere weg. Wat een zegen als de Heere ons ook zo doet laten vastlopen. Om ons aan zijn voeten te brengen. Wat is het een zegen als de Heere ons alles ontneemt. Wat ons in de weg staat. Dat we niets anders meer kunnen dan ootmoedig knielen voor hem. De Heere trekt door zijn woord. En hij leidt door zijn geest. Hij brengt zondaars op de knieën. Vindt u dat geen moedgevende boodschap? Hij doet het. Hij verbreekt het harde hart. Hij buigt de wil die niet wilde om. Hij bekeert zondaren. En dan komen ze. Hebben wij dat wonder al geleerd? Hebben wij al leren bidden? Trek, Heere, en ik zal u nalopen. Over zulke mensen is nog wel veel te leren. Ze hebben nog een hele weg te gaan. Van zelfkennis, godskennis en Christuskennis. Maar waar de Heere leidt en trekt door zijn woord en geest, daar wordt dat alles geleerd. Ja, op die weg is zaligheid te vinden. Nu zal Jozef de broers in opdracht van God laten zien wie ze zelf zijn. Daarom stelt hij zich in eerste instantie hardop. Hij begint op harde toon te spreken. Waar komen jullie vandaan? En vervolgens beschuldigt hij hen er ook nog van, diverse keren, dat ze verspieders, spionnen zijn. Wel, dat is wel een zware beschuldiging. Want met spionnen werd in die tijd korte metten gemaakt. Vervolgens geeft Jozef hun een zogenaamde opening, waardoor ze hun onschuld zouden kunnen bewijzen. Ze hebben hem namelijk verteld over hun jongste broer, die thuisgebleven was. Nu, Jozef stelt hen voor dat een van hen naar huis gaat om die broer op te halen, terwijl de andere 9 zo lang in gijzeling gehouden zouden worden. We zien de broers denken: dat doet vader nooit. Hij geeft Benjamin niet mee. Maar om nu te laten merken dat het hem ernst is, laat Jozef de broers 3 dagen opsluiten in de gevangenis. Daarna mogen er 9 vertrekken om Benjamin op te halen. Simeon wordt echter voor de ogen van de broers gebonden en als gijzelaar in de gevangenis gezet. Waarom handelt Jozef zo? Is dat een wraakoefening? Probeert hij de broers te vergelden wat zij hem 22 jaar geleden hebben aangedaan? Nee. Lees maar in vers 24. Toen wendde hij zich om van en af en weende. Ja, Jozef weende toen hij zijn broers hoorde praten. En die tranen zijn een teken van zijn liefdevolle bewogenheid. Jozef heeft zich steeds moeten inhouden. En als iemand denkt dat Jozef hier bezig is om zich op zijn broers te wreken, dan moet het antwoord opnieuw ontkennend zijn. Lees maar in vers 18. Daar zegt Jozef: ik vrees God. Wel, als dat zo is, en daar zal toch niemand aan twijfelen, die Jozef een beetje heeft leren kennen inmiddels, wel, dan wreekt een mens zichzelf niet meer. Maar dan geeft hij zijn zaak over aan God, die rechtvaardig oordeelt. En waarom handelt Jozef dan zo? We kijken nog eens naar vers 18. Daar zegt Jozef: doe dit, zo zult gij leven. Hier spreekt Safnat Paanea, geen Jozef. De man die gezonden is om een volk in het leven te behouden. Ja, daar gaat het om. Dat moeten we goed onthouden. Jozef kent zijn broers, maar hij wil weten of ze zichzelf ook hebben leren kennen. Het is te begrijpen dat hij daar aanvankelijk in eerste instantie zijn vragen bij had. Denk maar terug aan zijn woorden in vers 11. Aan hun woorden: wij zijn vroom. We zien hen, als het ware, met het meest onschuldige gezicht opzettend: wij zijn eerlijke mannen en we komen met goede bedoelingen. Ach, Jozef, hij weet wel beter. Hij zit hen voor en staan. Ruben, die de vrouw van zijn vader genomen heeft. Simeon en Levi, de massamoordenaars van Sichem. Juda, die met zijn gezin een liederlijk leven leidde en kinderen verwekte bij zijn schoondochter die hij voor een hoer aanzag. Vooral ziet Jozef daar de 10 mannen staan die zijn dood zochten, die hem in de put hadden geworpen en er vervolgens rustig bij hebben zitten eten. De 10 mannen die hem verkocht hadden als slaaf en die niet geluisterd hadden toen hij in zijn benauwdheid smeekte om genade. Wij zijn vroom, zeggen ze met een braaf gezicht. Ja, Jozef weet wel beter. Niet wij zijn vroom, maar wij zijn slecht. En Jozef brengt zijn broers hier in de benauwdheid. Zoals de Heere dat ook met David deed na zijn zonde met Bathseba. David zingt daarvan in Psalm 32, wat er gebeurde toen hij zijn zonde namelijk verzweeg. De Heere pakte David hard aan En Jozef doet met zijn broers hetzelfde in opdracht van de Heer. Dat valt niet mee voor deze vrije mannen die zich toen al niet op hun gemak voelden in een vreemd land. Waarvan ze de taal niet verstaan. Zeker niet, nu dat land ook nog eens Egypte is. En als ze dan in de gevangenis geworpen worden, zonder te weten of ze daar weer uit zullen komen en wanneer en hoe, dan voelen ze zich overgeleverd aan die vreemde heerser. En lijkt er niemand te zijn die van hen af weet of voor hen opkomt. Wel, op deze manier handelt ook de meerdere Jozef, Jezus Christus. Het is goed om vast te houden dat Jozef in deze geschiedenis handelt in opdracht van de Heer. God spreekt hier dus zo hard door de dienst van zijn knecht. Wij moeten dus maar nooit zeggen dat we met dat harde spreken niets bereiken. Want wie dat zegt, wil wijzer zijn dan God. Alleen, we moeten goed onthouden dat de Heer nooit zo handelt uit lust. Uit lust tot plagen of om zich te wreken. Savnat Paanea handelt en spreekt hier. De behouder van het leven. Hij doet het uit liefde. Om te behouden. En hij trekt met koorden. Ja, die wel in het vlees kunnen snijden. Maar het zijn wel koorden van goede tierenheid. Het zijn koorden die hij nodig acht. Hij weet dat het niet anders kan. Dat het zo moet. Met het oog op het behoud. We moeten ontdekt worden aan onszelf. En leren wie dat wij zelf zijn. Wanneer u een voorbeeld uit het Nieuwe Testament wilt, denk dan aan Paulus. Die man was ook vroom in zijn eigen ogen. Maar op de weg naar Damascus sloeg de Heer hem van zijn paard. En kwam hij terecht in die donkere kamer in de straat die de rechte heette. Daar zat hij ook 3 dagen. En daar liet de Heer hem de film van zijn leven zien. Moordenaar van Gods kinderen. Vervolger van de gemeente. Hij had de bruid van Christus verkracht. Gods oogappel aangeraakt. Paulus kan daarom later alleen maar zeggen dat hij de voornaamste van alle zondaren is. Ja, zo breekt de Heer soms alles af uit liefde om te behouden. Hij lokt mij in de woestijn waar ik mezelf tegenkom. Weten wij van dat handelen van God in ons leven? Waardoor we onszelf zijn tegengekomen en dat we beseffen dat we niets anders verdienen dan de dood? Misschien is er iemand die dit hoort en die vindt dat hij vroom en eerlijk is. Och, ik zou u van alles kunnen vragen, bijvoorbeeld of u eerlijk kunt zeggen dat uw kinderen zien dat de Heere voor u de Allerhoogste en de Eeuwige goed is. Maar laat ik het van de andere kant benaderen. Laat ik u door middel van het woord apart nemen. Laat ik u meenemen naar Gods lieve Zoon. Die neergelegd is in een kribbe. Die gestorven is aan een kruis. Was dat voor u nodig? De laatste versen van Genesis 42 vormen eigenlijk een merkwaardig slot van de eerste reis naar Egypte. De broers gaan terug zonder Simeon. Ze hebben niets gemerkt van de ontroering bij Jozef. Daar is het de tijd ook nog niet voor. Het beeld dat de broers bijblijft is dat van een strenge vorst die hun broer in de boeien laat slaan. Maar tegelijkertijd zijn hun zakken wel gevuld met koren. Ze krijgen eten mee voor onderweg. En ze ontdekken al snel dat ze daar kennelijk niets voor hebben hoeven te betalen. Want hun geld ligt bovenop in hun zakken. Dat is natuurlijk wel erg verrassend. Na die ontmoeting was dit wel het laatste wat ze hadden verwacht. Het is immers een teken dat Jozef het goed met hem meent en dat hij hen niet doodt, maar dat hij hen het leven op het oog heeft. De reactie van de broers maakt echter duidelijk dat zij dat niet zo ervaren. Want in paniek vragen ze: wat is dit dat ons God gedaan heeft? Ze raken nog meer van hun stuk. Het is een bewijs dat ze Jozef nog niet kennen. En dat ze God ook nog niet kennen. Ze kijken voorbij aan de tekenen van Jozef en Gods gunst en genade. Ze krijgen te eten. En ze behoeven niet te betalen. Maar ze zoeken er iets achter. Hun wantrouwen verraadt wie ze zelf zijn. Wel, zoals Jozef hier handelt, zo handelt nu ook de grote Savnat-Paneah. Ook als hij zichzelf nog niet ten volle openbaart, zodat ze hem kennen, dan komt hij al met zijn gunsten en gaven, die spreken van zijn zorgende genade. Hij laat dan al zien dat hij het goed met hem meent en dat hij hen niet zal laten omkomen. Dan zijn er gunstbewijzen van de Heer in het leven, onverdiende zegeningen. Maar de mens staat daar zo snel wantrouwend tegenover. Hij schenkt uit vrije goedheid het leven. Maar u gelooft dat niet? De Heere is zo'n genadig God. En u wantrouwt hem? Hij is zo'n lieve Heere Jezus. En u durft niet te geloven dat hij u om niet het leven wil schenken? Dat is begrijpelijk, want u kijkt naar uzelf. U bent uzelf tegengekomen. En u moet dan belijden: ik heb het niet verdiend. Ik ben het onwaardig. Kijk nog eens naar die grote behouder van het leven. Hij heeft hard gesproken. Dat moest. Want uw zonde maakt de scheiding. En die scheiding moet uit de weg geruimd worden. Maar kijk eens naar zijn ogen. Daarin blinken de tranen van liefde. Die ogen spreken zijn taal. Ik wil niet dat u sterft, maar leeft. Hoor dan naar zijn woorden. Hij wil u op de rechte plaats brengen. De plaats van een zondaar die van genade leert leven. Zie dan naar zijn daden. Hij geeft teerkost voor onderweg en koren dat ervoor zorgt dat u niet omkomt. En zie dan naar het geld. Hij gaf het terug. Want wat hij geeft is onbetaalbaar. Hij schenkt het zonder geld en zonder prijs. Ja, het wordt een donkere terugreis voor de broers. Ze hebben Simeon achter moeten laten. Maar het is vooral hun geweten wat gaat knagen. Daar is de benauwdheid van de zonde die hen aanklaagt. Ze komen echter niet om. Want er is teerkost voor onderweg en koren in de zakken. Ze dragen het bewijs van Gods vrije gunst met zich mee. Ja, de meerdere Jozef, die is aan het werk. En dan komt het zeker goed. Herkent u dat? Amen. We zullen, voordat we een ogenblik pauzeren, eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 138. En daarvan het vierde vers. 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. zeer toepasselijk op de geschiedenis van de broers en Jozef zoals we die hebben gezien. 138 vers 4. Ja, volgens mij zijn de meeste kopjes leeg hier. En ik denk bij de mensen thuis ook inmiddels. Die dachten van, zullen ze nog wel een keertje verder gaan? Maar ja, dat heb je als je eenmaal zit te kletsen hier. Dan gaat de tijd ook door. Maar dat is prima, dat is mooi. Ook een moment van ontmoeting hier. Goed, wellicht is er nog iemand die ja, iets aan te merken heeft. Of iets te vragen heeft. Of te benadrukken heeft. Of, dan mag dat natuurlijk. Op te merken. Ja, ja, dat is altijd. Ja, dat vind ik altijd heel aardig dat u dat zegt. Nee, dat is echt zo van. Nee, maar het was duidelijk hoor. Het is, en ik geloof dat u het meent, dat hoop ik ook, natuurlijk. Maar ja, daar kan ik zo weinig mee, hè. Want dan denk ik van. Ja, zou het nu echt allemaal zo duidelijk.
Maar zou die broer toen echt Jozef niet of Kantra of iets als zomaar zei of wat
dan ook? Nee. Nou, ik ben maar. Ja, het is je broer, hè? Ja. Ik ben maar heel eenvoudig, hoor. En ik heb altijd vaak ook nog bij zulke geschiedenissen de platen uit de kinderbijbel voor me. Ik weet niet of dat u ze wel eens gezien heeft van Jozef als onderkoning. Nou, daar ben je aardig uitgedost, hoor. Jongen, jongen, jongen. Daar ben je helemaal ingepakt, als het ware, hè? Ja, ze zijn een grote koker op het hoofd en helemaal de zijkanten bedekt. En ze zijn ook behoorlijk opgemaakt. Ze dus waren enorm ijdel. En als je dan ook de taal niet spreekt en net doet of dat je het niet verstaat.
Ja, maar niet bijvoorbeeld namens alles kan afwegen. Dat is niet, hij kan het maar horen, maar opwegen.
Nou, precies. Absoluut. Kijk, er zit natuurlijk wel een lijn in. Ze mochten Jozef natuurlijk nog niet herkennen. Maar ook praktisch gezien, ze konden hem ook niet herkennen. Dat kon gewoon niet. Ja, als je voor een koning staat en die spreekt Egyptisch. Ja, dat kan nooit onze broer zijn. Dat was een slaaf. Maar ik kan het me voorstellen dat ze zeggen van ja, dat is toch eigenlijk onbegrijpelijk. Want je broer, ja, die ken je toch? Ja, ja, dat kan ik me voorstellen als ik mijn broer een poos niet gezien heb. Dan is gelijk, ja, daar ben je. Maar dat is hier wel anders. En er zit natuurlijk een hele tijd ook tussen. Ja.
Ja, je ziet ook maar dat toen de gewicht ging spreken.
Ja.
Dat verkeerde we eens
aan. Ja. Nou ja, dat was het natuurlijk. Ja, dat geweten, hè. Ja. Wat zegt u? Ja, ja en daarbij, dat heb ik nog niet echt aangehaald, maar Egypte staat natuurlijk bekend als echt een heidens land. He, dus ja, daar konden zij eigenlijk niet heen gaan. He, maar dat geweten, ja, wat is het een zegen dat we nog een geweten hebben. Misschien herkennen we het wel of hebben we dat niet meegemaakt, maar kunt het u zich misschien voorstellen bij de opvoeding van kinderen. Dan ben je dankbaar als het geweten van het kind nog eens een keer gaat spreken. Ja, ja, pa, ma, daar heb ik toch spijt van al. Dat heb ik niet goed gedaan. Dan gaat het geweten spreken. Maar naarmate we ouder worden, kan dat geweten ook afgestompt gaan worden. En dat is een kwalijke zaak. Want het geweten hebben we wel gekregen om ons te doen ontdekken aan hetgeen wat dat we verkeerd doen. En dat hebben we nodig. Dus we moeten dat geweten wel laten spreken. En we moeten als het ware ook het gesprek met ons, ja, dat gaat over, maar het gesprek met ons geweten aangaan van, ja, wat heb ik nu allemaal verkeerd gedaan? Wat was nu eigenlijk niet goed? Ik moet eerlijk zijn naar mezelf en niet afstompen, hè? Niet afstoppen, want dan duw je het dicht. Dan spreekt dat geweten niet. Dat is goed. En we kunnen dankbaar zijn dat dat geweten nog door God gegeven is. Om ons stil te zetten bij datgene ja, wat dat we verkeerd doen. Zodat we tot inkeer, zodat we onze ogen geopend kunnen worden. Door het werk van de Heilige Geest, want ons geweten maakt ons niet zalig. Nee, zeker niet. Maar de Geest wil het gebruiken om ons tot inkeer te brengen. Nee, dan is er geen redding meer mogelijk. Kijk, dan... dan kom je natuurlijk in de buurt. Dan hebben we het eigenlijk ook over de zonde tegen de Heilige Geest. Hè? Als het geweten dichtgeschroeid wordt. Dus we keren ons af tegen het werk van de Geest. Er bestaat geen Geest. Ik wil niet bekeerd worden. Ik wil de duivel dienen. Ik wil in de wereld leven. En er bestaat voor mij geen God. Echt falikant er tegen ingaan. Helaas gebeurt dat. Je kan het je niet voorstellen dat er een Satans kerk is. Het is onbegrijpelijk. Maar goed. Toch ook wat dichterbij. En ja, ook in het afgelopen seizoen op de catechisatie hebben we het daar meerdere malen over gehad. Welke muziek luistert onze jeugd? Of luisteren wij? Ja, ik sluit het allemaal niet uit. Je komt er helaas nogal wat tegen. Nou, ik heb zomaar de radio aan. Ja, maar weet je wel waar je naar luistert? Maar de jeugd ook. Waar luisteren ze naar? Veelal. Zonder dat ze erbij stilstaan. Satanische muziek. Echt satanische muziek. En de duivel is zo sluw. Hij is zo sluw. Hij doet het zo gemeen eigenlijk. Dat ze er gewoon in trappen. Oh, het is allemaal onschuldig. Een leuk deuntje. En iedereen luistert naar. Je gaat toch geen psalmen zingen. Ja. Dat doe je toch niet? Dat is gevaarlijk. Ja, dat is gevaarlijk. Dus ook daarin. Maar goed, we hebben hier geen jeugd zitten. Maar we komen wel, als het goed is. U kunt het zich nog wel
herinneren.
Ja. Ja, de eigen jeugd. Ja, ja. En dan weet u het misschien ook wel, hoe dat het ging. He? Ja, ja. En wat... Nee, ja, dat... Nee. Ja, dat weet ik niet. U bent een paar jaar ouder dan ik. Maar dat weet ik dan niet. Maar oh, eerlijk. Zo. Dat vind ik een groot compliment voor mij. Ja, ja. Nee, dat zal ongetwijfeld. Maar dan weet u ook hoe makkelijk dat je erin meegaat. Hè? Hoe makkelijk dat gaat. Tuurlijk, ik ben ook jong geweest. Ja, ik ben opgevoed echt bij christelijke muziek. En kijk naar mijn medezanger. En dat was al van jongs af aan bij mij. Dat had mijn hart. En dat wilde ik doen. En, maar goed, ik heb ook in werkkringen gezeten. In bouwketen. Maar dat het echt anders was. Dat ik mezelf er ook op betrapte van... Hey, ga je dat nu zelfs mooi vinden? En stoort het je eigenlijk niet eens meer? Nee, maar dat, hè. Dat... En dan denk ik dat we allemaal in die spiegel moeten kijken. Want we komen allemaal in aanraking met situaties die de Heere niet goed vindt. En we zien ook dingen die de Heere niet goed kan keuren. En spiegelen we datgene wat dat we zien, wat dat we horen, wat dat we lezen, spiegelen we dat nu aan Gods wet. En vragen we als het ware, zou de Heer het goed vinden? Wat ik kijk, wat ik hoor, wat ik doe. En dat is voor ons allen is dat natuurlijk een oproep. Want we wennen er zo snel aan. Het gaat zo snel gewoon. En dan zien we niet meer dat het verkeerd is, dat het zonde is. En dat het ons dus verder bij God vandaan brengt. Want dat is het. Brengt ons verder bij God vandaan. Nee, we moeten tot één keer gebracht worden. Net als die broers, het geweten ging spreken. Ze moesten tot één keer gebracht worden. En dat ging niet na één keer al. Er moest nog heel wat voor gebeuren. En u heeft de komende tijd, is het voor uw zomervakantie? Betreffende het winterwerk, dat was het de afgelopen zondagochtend al, hè, afsluiting van het winterwerk. Nou, de komende tijd, of denkt u de verdere geschiedenis maar eens, hoe dat nu verder gaat met die broers. En niet vanuit de gedachte van, ja, maar dat weet ik al, dus ik lees het maar eens. Nee, lees het eens en herkauw het maar eens. Nog maar eens even lezen, een klein stukje. Wat staat er nu eigenlijk? Rijke boodschap van de verlosser van het leven, de behouder van het leven, de Zafnapanea, ook voor ons. Zullen we nog met elkaar zingen? Psalm 32, vers 4. Want gij zijt mij, Heer, de schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren, omringt me, daar gij mij in ruimte stelt met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 32, vers 4. Zegt u ook, ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Heren, dan wilt u met ons gaan. Als we ons overgeven aan u. En dat kan gaan door een weg van moeite en van zorgen dat we tot u gebracht kunnen en mogen en zullen worden. Heere, werk dan met uw geest in ons leven. En trek ons met die koorden waar dat we ook over gesproken hebben, die soms zo diep kunnen snijden, maar ons wel dichter bij u brengen. U, de behouder van het leven. U, die zich bekommert om zondaren. U, die teerkost meegeeft in dit leven. Ja, en die teerkost is in ons geval ook uw woord, waar dat we uit mogen putten, waar dat we door vertroost mogen worden. Laten we dat toch onderzoeken. Laten we dat toch lezen, iedere dag weer, en niet zomaar gedachteloos, maar zoals we net al zeiden, dat we het zullen herkauwen, Dat we het zullen overdenken. En dat we uw stem daarin mogen opmerken. Heren, we danken u voor de boodschap die u ons weer gaf deze avond. Maar ook de afgelopen tijd in dit seizoen. Wat hebben we toch veel geleerd van de broers. Wat hebben we toch veel geleerd van Jozef. Heren, hij moest er weggaan door de verdrukking. Maar hij werd de verlosser van zijn volk. Zo ging u ook een weg door de verdrukking heen op deze aarde. En er werd bespot en geslagen en veracht. Maar ook verhoogd door uw opstanding uit het graf. En Heere, u mag nu zitten aan de rechterhand van uw Vader. En maak dan een plaats voor ons allen. En wees onze middelaar. En geef dat wij allen, zoals we hier bij elkaar zijn, zoals we thuis met ons mee verbonden zijn, dat u voor ons allen een borg bent voor ons behoud. Heere, wilt u ons harde hart breken. En laat ons geweten spreken als het zegt dat we verkeerd bezig zijn. Als we zonde doen. En laten we toch bij alle dingen van het leven ons afvragen of u het goed vindt wat we doen. Heere, we danken u. Zo voor de vele zegeningen die u ons gaf de afgelopen tijd. In het horen van uw woord, in de ontmoetingen hier met elkaar. Wees dan ook met ons als we elkaar niet hier zullen zien. Als het winterwerk gestopt is, als ook de Bijbelkring zal stoppen. Maar Heere, wilt u toch nog doorgaan met uw woord en de werking van uw geest. Wees ons allen nabij. In de omstandigheden van ons leven. U kent ze. Heere, u weet of dat de vreugdevolle omstandigheden zijn. Droevige omstandigheden. Ja, dat ze ons allen zullen uitdrijven tot u. Omdat u de gever bent. Ja, ook van datgene wat verdrietig is. En wat moeilijk is. En wat pijnlijk is. Omdat u ons daardoor dichter bij u wil brengen. Heren, we bidden u ook voor de gemeente. Heren, wilt u toch een dienaar weer hier in de gemeente stellen? Wilt u toch geven dat er weer een predikant mag zijn die geroepen weet om ook hier in goede reden het evangelie, de blijde boodschap te verkondigen. Heren, wilt u ook daar uw zegen aan verbinden. We vragen dit alles zo van u. Niet omdat wij daar iets van hebben verdiend. Schenk het ons uit genade. Alleen om Christus wil. Amen. Allemaal wel thuis.
Gebruik van deze gelegenheid. Namens jullie spreken, dat doe ik voor mezelf, maar ik wil toch, broeder Geus, hartelijk danken.